Beïnvloedt stress jouw persoonlijkheid? Vandaag de dag is stress bij onszelf vaak niet makkelijk te herkennen. Van jongs af aan hebben we bepaald gewoontegedrag aangeleerd en gaan we natuurlijk met stresssituaties om. Aan je eten kan je het soms goed merken, maar nog duidelijker merk je stress op aan je persoonlijkheid. We bespreken in deze 22e aflevering verschillende persoonlijkheidstypen en hoe deze veranderen onder stress en ontspanning.
Lieverd, hi.
Hey man, goedemiddag.
Hi. Ja, ik roep gelijk, hoe gaat het? Maar ik ben ook razend nieuwsgierig, want je bent naar Spanje gevlogen.
Ja, inderdaad.
En weet je dat ik niet eens weet naar welke stad je gaat? Want ik ging eigenlijk vanuit dat je naar Malaga vloog, maar dat is helemaal niet zo volgens mij. Waar ben je heen gevlogen?
Nee, we zijn naar Sevilla gevlogen uiteindelijk. Want Malaga, ja, ten eerste hou ik eigenlijk helemaal niet van die stad. En onze camper die staat überhaupt helemaal niet dicht bij Malaga. Dus of we nou naar Malaga zouden vliegen of naar Sevilla, dat maakte eigenlijk helemaal niet uit. Ik denk dat Sevilla nog iets dichterbij is bij waar de camper staat geparkeerd dan Malaga. Dus uiteindelijk hebben we deze vlucht kunnen vinden van Eindhoven naar Sevilla. En dat is sowieso een veel fijnere omgeving, vind ik.
Vertel, hoe ziet Sevilla eruit?
Nou, we zitten nu niet meer in Sevilla. Oh. We vertrokken gisteren heel vroeg. En we hebben toen iets van 5-6 uur op het vliegveld vastgezeten door mist. Dus we zijn pas heel laat in Sevilla aangekomen. En het idee was om er helemaal niet te blijven. Maar ja, we kwamen gisteren zo laat aan en zo moe. Echt pas om 8 uur of zo kwamen we bij ons hotel aan. Dat we toch een nachtje zijn gebleven. En vanochtend vroeg zijn we vertrokken naar Jerez. Wat een stukje meer naar het zuiden is. Wel een stukje dichterbij waar onze camper staat. En dat is een veel kleiner, schattiger stadje, veel minder toerisme. En daar zitten we nu.
Goh joh, nou dat klinkt wel heel erg leuk. Maar ik begreep dat je meteen naar je camper toe zou gaan, maar dat is dus niet zo.
Nee, die zijn dicht het weekend. Dit weekend hebben de Spanjaarden een heel speciaal weekend. Want hun patron saint, de heilige van hun land, Pilar. Het is zeg maar haar, weet ik veel, haar gedenkdag of een soort van, het is eigenlijk de Spaanse dag dit weekend. Dus elke Spanjaard dit weekend heeft een lang weekend van 3 dagen. En ja, iedereen is op vakantie in eigen land. Het is super druk overal. En de camperparkeerplaats, die is ook gewoon gesloten.
Hey, en dat wist je van tevoren? Want daar had ik nog
Nee.
Precies. Nee, dat dacht ik
niet. Nee. We betalen ons ook echt een godsvermogen voor dit hotel. Want het was de enige, ik denk gewoon de enige kamer die überhaupt nog open was in Jerez. Wat echt geen populaire grote plek is per se. Als je het vergelijkt met Sevilla of Malaga. Ja.
En vind je het leuk? Is het leuk daar?
Dat weet ik nog niet. Want ik ben meteen vanuit de BlaBlaCar naar het hotel gegaan. En nu zit ik met jou te kletsen. Dus we gaan zo meteen kijken. Maar volgens mij is het echt een flamenco hotspot. Dus het wordt sowieso heel erg leuk.
En je bent waarschijnlijk te kort in Sevilla gebleven om daar wat leuks gezien te hebben, of niet?
Nee, dat vraag jij, maar je weet het natuurlijk eigenlijk wel.
Nou, heel vaag. Ja.
Ik heb gisteren namelijk wat filmpjes doorgestuurd. We kwamen gisteravond. Ik kwam iets tegen op het internet. Iets over een soort van flamenco, ja, ze noemen dat peñas. Kleine barretjes die er niet echt uitzien als een professioneel café, maar meer iemands huiskamer met een biertapper in. En daar zat een klein podium in, zag ik op de foto's op Google. En volgens mij las ik iets over een flamenco voorstelling. Dus we hebben een Uber genomen. Het was best wel ver uit de stad. En het zat helemaal vol met Spanjaarden, met Sevillanen. En er werd gedanst en was een gitarist en 2 zangers, flamenco zangers. Het was echt een geweldige voorstelling of flamenco bijeenkomst.
Kijk, en dat is nou voor mij als jouw moeder zijnde al geweldig om met jou een podcast te maken. Want nou krijg ik het verhaal tenminste echt goed te horen. Het is ook heel leuk als je beschrijft dat zo'n barretje dan heel klein is. En ik dacht ook al, ja. Nou, hoe ben je dan heen gegaan? En hoe zit dat nou? Nou, gelukkig heb je je vriend bij je. Dus ten eerste kan jij echt wel je vrouwtje staan. Maar je hebt ook nog eens een keer een man bij je. Dus met z'n tweeën kunnen jullie dat helemaal goed. Dus ik ben niet zo snel bezorgd of zo. Maar ik was wel heel nieuwsgierig van, nou ja, maar waar ben je nou precies beland? En hoe ziet het eruit? En leuk om je al over muziek te horen. Want dat is toch altijd een heel belangrijk ingrediënt in jouw leven.
Ja, daar zijn we meteen naar op zoek gegaan.
Ja, en muziek is ook altijd hetgeen jou ontspant, hè?
Ik geloof het wel, ja. Ja, ik geloof dat het me ook echt ontspant. Ja, het maakt me in ieder geval helemaal los van zorgen die er eigenlijk niet toe doen.
Ja, nou, dat is dan een heel mooi bruggetje naar het onderwerp van onze podcast vandaag.
Ja, ja. Inderdaad. Op welke manier, hoe verandert stress je als persoon?
Ja, dat is eigenlijk al een hele gekke vraag. Want
ja, dat doen we al een aanname.
Niet... Ja, dat is een aanname. Want ik denk dat heel veel mensen dat van, hé, verander je als persoon als je stress hebt? Ik ben benieuwd.
Nou ja, dat laten we door deze podcast heen waarschijnlijk wel zien. Ja. Maar het is inderdaad een aanname, dat klopt. Dus als je dat aanneemt, dat stress je als persoon verandert, op wat voor manieren dan?
Nou, ik vind het een hele leuke vraag. En het is eigenlijk de vraag waar we op kwamen, omdat ik een bijscholing heb gevolgd deze week. Als therapeut om vergoed te kunnen blijven door ziektekostenverzekeraars moet je verplicht bijscholing doen. En dat vind ik altijd wel leuk, want zo word je rugzak met alle methodes eigenlijk steeds groter. Of je koffertje dat je bij je draagt of zo. Hè? Rugzak kun je ook afdoen. Maar en ik vond het heel leuk om het Enneagram uit te kiezen als bijscholing. Omdat het een soort van systeem geeft van persoonlijkheidstypen. Daardoor eigenlijk meer inzicht in jezelf. Er zijn natuurlijk allemaal allerlei verschillende soorten systemen. Maar dit is, ja, vind ik wel een heel leuk systeem om daar meer van af te weten.
Ja, dus het is een systeem van persoonlijkheidstypen. Waarvan er één van de negen het meest bij jou past. Mm-hmm. Maar wat ze in de cursus jou ook vertelden is dus dat wanneer jij in een stresssituatie zit of je hebt veel druk op je systeem zitten, dan schakel je over naar een ander persoonlijkheidstype.
Ja, klopt dat? Enorm leuk. En ik had dat ergens tussen de regels door al wel eerder begrepen. Want kijk, de Enneagram, die negen types, gaan we zo wel verder op in, maar dat zal niet iedereen kennen of van gehoord hebben. Maar waar wel heel veel mensen van gehoord hebben, omdat het ook in het bedrijfsleven heel veel gebruikt wordt, zijn die vier kleuren. Heb jij daar wel eens van gehoord?
Nee, daar heb ik eigenlijk niet van gehoord. Nee.
Ja, dat is blauw, geel, groen en rood, zeg maar. En wat me al eerder opviel, ik heb dan bijvoorbeeld wel eens vergaderingen hier met de buurt, omdat ik een natuurwerkgroep gestart ben. En er was al eens een keer iemand die zo tegen me zei van, ja, jij bent ook echt de kleur rood, hè? En de kleur rood is pittig en dominant en En ik voelde me, ik was toen best wel in mijn wiek geschoten, kan ik je vertellen, van, nou, is ook niet leuk. Ik vond het echt niet leuk dat hij dat zei. En hij bedoelde het natuurlijk helemaal niet verkeerd, maar ik merkte toen dat ik dacht van, jeetje, dus hij ziet me als echt pittig. En dacht ik, oh, wacht, hoe doet dat eigenlijk zo'n vergadering? Hè? Ik ben dan meer de voorzitter of zo, hoe het ik zeggen wil. Of de aanjager. En ja, dat is ook letterlijk wat ik aan het doen ben. De boel een beetje aanjagen. Dus dan kom je inderdaad in het pittige stuk van jezelf terecht. Maar ik voelde me in mijn wiek geschoten. Want ik dacht van, ja, het is niet de volledige lanke. Ik bedoel, ja, ik heb zelfs mensen die in mijn praktijk komen en die zeggen van, jeetje, wat ben jij een zacht persoon, weet je. Dus het is helemaal verschillend wie je voor je hebt.
En hoe zit het dan, want dat zijn de kleuren, maar hoe zit het dan met die types van jouw cursus? Kan je daar een voorbeeld van noemen?
Ja, dus wat ik wel mooi vind van zo'n enneagram, dat heb je er dus al negen in plaats van vier. Dus dan heb je al een veel diverser systeem van persoonlijkheidstypes, zeg maar. En dat je dus ook in stress of in ontspanning eigenlijk naar een ander type verplaatst, automatisch. En Nee, ik heb inderdaad het idee dat ik tot één type boor, maar ik heb de cursus nog niet af. Dus misschien heb ik wel helemaal niet gelijk en kom ik toch op een ander type uit. Maar ik merk wel dat, we hebben allemaal verschillende kanten in onszelf. Hè. Dat heb jij, dat heb ik en dat hebben heel veel mensen hebben dat. Je hebt ook mensen misschien die dat niet zo hebben, maar juist de mensen die bij mij in de praktijk komen, zijn heel vaak mensen met hele tegengestelde kanten in zichzelf. Hè. Dus en intelligent en gevoelig en pittig, maar ook heel zacht kunnen zijn. En ja, dan is zo'n vierkleurensysteem veel te plat.
Ja, precies. Dat lijkt me ook veel te plat. Ik vind het vooral een heel erg leuk concept. Ik heb het pas dus net geleerd, sinds jij erover hebt verteld, dat je in stresssituaties eigenlijk shift naar een ander soort persoonlijkheidstype, gewoontegedrag, een heel scala aan persoonlijkheidskenmerken. Dat verandert als je in stress zit.
Ja, en ik wil heus wel een doekje over mezelf open doen, want tot nu toe herkende ik mezelf in type 1. Ik weet het nog niet, Jonieke, want ik heb ook mezelf uitgemeten en dan kom ik op type 9 uit. Dus hoe dat nou precies gaat werken in de praktijk, ik weet het niet. Maar oppervlakkig gezien, als ik zelf naar de types kijk, dan zeg ik oké, ik ben type 1. En dat betekent dat ik een perfectionist ben. Dat ben ik inderdaad ook. En dat ik best wel principes heb en ethiek heb en rechtvaardigheid heel belangrijk vindt en ook wel ook voor details en ook wel visie heb. Ze noemen het ook wel een verbeteraar, maar noem maar een soort van visie op. Ja, anders had ik natuurlijk nooit een visie op gezondheid kunnen ontwikkelen. Hè? Dus een beetje visionairachtig, daar zit er natuurlijk wel in. En ja. Dat kan ook best pittig zijn bij horen. Hè? Dus als je principieel zelfdiscipline, dat klinkt inderdaad best wel als druk op jezelf kunnen zetten, zeg maar. Dus ja, dan kan ik die kleur rood van die man ook best wel voorstellen als dat te veel naar buiten komt. Terwijl, als ik me echt ontspannen voel, dan zou ik kunnen verhuizen naar type 7. En heel veel mensen zien mij als type 7. Ja, ik heb natuurlijk in mijn leven al heel veel over gezondheid geleerd en ook zelf toegepast. En dat betekent dat ik heel vaak in een ontspannen staat ben. En dan ga ik veel meer naar die optimist. En wat ik wel leuk vind, vooral ook als je het om de titel van onze podcast kent, het geluksmoment, dat bij 7 optimisten ook staat gelukkig zijn. Dat vind ik een hele mooie. Dus het gaat ook echt over geluk.
Ja, dat is eigenlijk het doel van duurzaam gezonder worden.
Ja, precies. Dus dan zou ik zeg maar naar dat type veranderen in ontspanning. Ja, hier herken ik mezelf ook heel sterk in.
Dat klinkt dan eigenlijk alsof, dat is type 7 toch? Dat type 7 is waar iedereen naar zou willen streven. Maar zo kan je Enneagram weer niet zien, geloof ik.
Nee, zo kun je het weer niet zien. Dus het is echt een hele interessante. En laten we het vandaag echt hebben over de vraag van, herken je van jezelf bepaald gedrag wat je anders doet in ontspanning of in stress? Hè? Hoe gedraag je je dan anders? En Want stress herkennen is namelijk best wel lastig.
Dat is best lastig.
Stress is normaal. Terwijl als je... Ik bedacht me daar straks toen ik deze podcast een beetje aan het voorbereiden was. Van en dan ben ik met de hond aan het wandelen. En dan denk ik altijd even, waar gaan we het over hebben? En hoe verander jij door stress? Dat is natuurlijk helemaal geen makkelijke vraag. Maar ik dacht van, stel je voor dat je nou 5 belangrijke eigenschappen van jezelf opschrijft. He, dus bij mij zou het kunnen zijn perfectionist, maar dan komt er ook al snel de kwaliteit, loyaliteit bijvoorbeeld. En loyaal is ook al heel belangrijk. En dan heb ik er nog maar 2, hè, want daar heb ik het even bij 2 houden. Maar je zou er 5 op kunnen schrijven. En dan kun je daarbij zetten van in welke situaties komt die eigenschap sterk naar voren. En perfectionist komt bij mij sterk naar voren als ik alleen ben. Maar als ik in een groep ben, maar met name als ik met mijn gezin ben, komt loyaal heel sterk naar voren. Of harmonieus willen zijn. Geen ruzie willen. Dan zou je kunnen kijken, als die eigenschappen heel sterk opspelen, misschien zit je dan wel in stress.
Ja, het is dus eigenlijk een stuk makkelijker om naar je gedrag te kijken en te kijken hoe dat verandert. En dan uiteindelijk dus de conclusie te trekken van, dan zit er eigenlijk stress op mijn systeem. Want stress zelf herkennen is inderdaad heel moeilijk. Terwijl Als je je gedrag zo onder de loep neemt en kijkt wanneer die kenmerken naar voren komen, dan kan je ook zien wanneer de druk op je systeem staat.
Ja, want waarom is stress herkennen zo moeilijk? Laten we dat even herhalen. Want ja, heel veel mensen zullen zeggen van, of ik heb geen stress, of ik ken wel stress, maar alleen maar als ... Hè? Dus mm-hmm. Als het overdreven, dan noem ik het als ik in een overdreven stress zit. Maar de normale stress, ja, die kennen we heel vaak niet. Weet jij nog waarom? Kan je dat uitleggen?
Ja, het zit zo in onze gewoontestructuur. Al van jongs af aan leren we bepaald gedrag aan. En gaan we zo natuurlijk om met stresssituaties dat we het niet meer als stresssituaties zien. Want we hebben precies gedrag daarop ontwikkeld. Dat is onze gewoontestructuur.
Ja, en als ik even een voorbeeld geef, vind ik wel leuk. Want ik heb straks een spelletje gedaan met je vader. En ik voel me fysiek gewoon niet zo lekker. Want ik heb gewoon last van mijn bekken. Omdat ik 4 weken geleden een flinke val heb doorgemaakt. En ik speelde een spelletje met je vader. Dus dan zijn er ook helemaal geen afleidende factoren eromheen. Hè, zoals jullie het gezin of andere vrienden of mm-hmm. zo. Maar echt puur met z'n tweeën een spelletje doen. En toen zei ik, joh, ik merk gewoon dat ik stress heb. Ik zeg, nu merk ik het pas. Met jou in z'n tweetjes een spelletje speel, heb ik stress. Je vader kijkt me zo aan en zegt, ja, maar dat hebben we eigenlijk allemaal als we een spelletje spelen. Alleen we hebben het niet meer door.
Ja, dat klopt.
Vond ik een heel mooi antwoord van hem. Ik zei, ja, het moet toch ook leuk, is toch ook leuk een spelletje doen? Ja, is ook leuk, maar we willen allemaal ook winnen. Oh ja, tuurlijk, daar heb je hem weer. maar ik zei van, ja, weet je, we hebben ook een stel vrienden. Ik zal ze niet per naam noemen, ze luisteren ook altijd naar mijn podcast. Maar die vinden het heerlijk om spelletjes te doen. En dat lijkt een en al ontspanning als zij spelletjes spelen. Ja, zei Tom, dat lijkt zo. Maar ze willen ook graag winnen. En daar is niks verkeerd aan. Maar willen winnen, ja, dan zet je dus... Dan ga je naar een soort van eenpuntige energie toe. Herken je dat als ik het zo zeg?
Nou, het is gewoon echt een supermooi voorbeeld van hoe stress heel erg onopgemerkt kan blijven.
Ja. Ja.
Ja, inderdaad. Nou, even denken hoor. Wat zijn dan kenmerken van mij die dan sterk naar voren komen op sommige situaties? Ik vind dat toch wel lastig om te bedenken.
En hoe vind je dan de vraag die ik net stelde van, noem 2 eigenschappen van jezelf?
Ja.
Ik heb 5, maar laten we in de podcast even 2 doen. Noem er 2 van jezelf en in welke situaties komen die heel sterk naar voren?
Oh, dat vind ik echt best wel heel erg moeilijk. Mm-hmm. Want bij jou was het dus de harmonie willen bewaren. Of loyaal zijn. Mm-hmm. Ja, bij mij is dat bij sommige vrienden bijvoorbeeld. Wordt het bij mij ook enorm getriggerd. Loyaal willen zijn en harmonie willen bewaren. En ruzies uit de weg gaan.
En herken je dat dan ook als stress?
Ja, het is natuurlijk wel. Het is best wel een negatief gevoel. Ik denk dat ik me daar echt wel van bewust ben. Want soms dan heb je inderdaad dat een vriendje contact en die wil afspreken. Oh nee, dan herken ik het trouwens niet als stress hoor. Want dan ga ik inderdaad meteen heel erg denken van, shit, oh nu moet ik wel een datum noemen. Want diegene heeft me ook al eerder deze week gevraagd om af te spreken en toen kon ik niet. En diegene die wil ook heel graag dingen vastleggen. Dus dan moet ik daar ook maar even in mee. Weet je, dus dan komt die loyaliteit enorm naar boven. En het komt dus eigenlijk omdat er stress op mijn systeem staat van de vriendschap, de harmonie willen bewaren van de vriendschap, de relatie onderhouden. Ja.
En heb je het dan in de gaten dat het stress is of niet?
Nu wel natuurlijk.
Ja, maar dan niet. Nee, precies. Ja, grappig. Hè? Weet je wat ik me realiseer? Dat is natuurlijk helemaal niet leuk voor jou om te horen. Maar ja, je bent ook. Hè, wij zijn collega's in plaats van alleen maar moeder en dochter. Maar ik realiseerde me dat mijn gezin om me heen mij altijd stress geeft.
Ja, maar dat merk ik ook wel aan jou.
Aha, ja. Dus aan de ander merken soms makkelijker dan aan jezelf, hè?
Ja, ja. Hoe verandert dat dan? Hoe verandert jouw gedrag dan? Waaraan je dan kan merken dat je stress hebt?
Nou, dat vind ik best moeilijk. Ik denk wel dat ik dan drukker word. Dus dat ik dan meer ga lopen. Kan met een negatief woord, kan ik wel zeggen. Meer gaan lopen raaskallen.
Ik wou het niet zeggen, maar...
Ja, ik denk dat het een heel leuk woord is. En dat het heel moeilijk... En dat ik dan wel geleerd heb om op mezelf te focussen. Dat het bijna extreem wordt. Van, bij mezelf blijven. Dus dat eigenlijk de twee kenmerken zijn die ik van mezelf merk, inderdaad. Ja, raaskallen is wel een woord. Ja, dat vind ik echt wel een geweldig woord. Laten we die erin houden.
Ja.
Ik denk, als we die als titel gooien, dat niemand onze podcast wil luisteren. Maar hij is wel echt leuk.
Jawel, ik herken het namelijk zo. Als jij inderdaad heel veel gaat praten, heel veel gaat raaskallen. Dat is inderdaad jouw persoonlijkheid type. Je switcht dan inderdaad naar een ander type. Je krijgt heel veel pit, heel veel, je gaat heel veel praten. En dan staat er dus eigenlijk stress op je systeem.
Ja.
Want je bent dan toch gestrest omdat je dan onder mensen bent, sociale omstandigheden. Waar ben je dan gestrest door?
Maar ik kan je wel vertellen dat ik weet het natuurlijk onder andere. Ik bedoel, ik werk dagelijks met zelfonderzoek, dus natuurlijk weet ik het onderhand wel. Laten we de mensen vooral ook een positief beeld voorhouden dat je dat zelfonderzoek altijd zin heeft. Alleen, als je gevoelig bent, dan komt dat wel. Ik wil niet zeggen dat dan vallen we terug, want dat is ook vaak de negatieve opmerking die ik dan krijg van mensen van mijn slechte eigenschap is als ik zelf slecht vind. Ik val steeds terug. Ik zei, daar geloof ik totaal niet in. Ik geloof niet in terugvallen. Het is wel zo dat thema's steeds weer terugkomen. Maar ik hou niet van het woord terugval. Ik hou van het woord heenval. Moet ik hem uitleggen?
Ja, of neiging. Is dat dan hetzelfde een beetje?
Ja, maar kijk. Mijn lievelingsdoelgroep, de goede luisteraar, die weet ondertussen al, zijn de mensen die gevoelig zijn. En de mensen die gevoelig zijn, die hebben dus ook het vermogen om de gevoeligheid steeds. Gevoeligheid, dan is het nog een stukje kwetsbaarheid. En neem je het echt op als van: oké, zo ben ik. Hè? Ga je het echt toe-eigenen. Dus meer dan accepteren. Echt toe-eigenen van: oké. Ja, ik vind mezelf leuk met mijn gevoeligheid, dan wordt het gevoel en dan wordt het echt onderdeel van jouw zijn, zeg maar. Dan ben je gewoon ook diegene. En die mensen hebben wat mij betreft een streepje voor, in die zin dat het makkelijker is om je gezonder te gaan voelen. Want je moet iets doen met je eigen gevoeligheid. Maar om gevoeligheid weer te herkennen, kunnen thema's ook terugkomen. Dus dat raaskallen van mij zal steeds weer opnieuw terugkomen als een soort van symbool van: hey, weet je nog, daar heb je nog een stukje waar gevoeligheid zit, wat gevoel mag worden. Hey, daar ook nog. Dus ik zie het niet als een, als je naar een langspeelplaat kijkt waar je zo'n naald op zet om af te luisteren, zie ik het niet als een naald die blijft hangen of die elke keer weer terugschiet. En dan zou je een terugval hebben. Maar ik zie het als een heenval. Die naald die gaat over die plaat heen. Maar er komt wel dus een thema elke keer weer opnieuw naar boven.
Ja. Ja, dat is dus eigenlijk inderdaad waar je het over had in het begin, een diagram. Dat je dus naar een bepaald soort persoonlijkheidstype neigt te gaan in een stresssituatie.
Ja. Hè? En situaties waar ik vroeger in aan het raaskallen was, laten we die lekker nog even erin houden. Die doe ik misschien niet meer. Maar er zijn nog steeds situaties waarin ik dat wel doe.
Grappig, hè? Hoe elk persoon echt zijn eigen specifieke persoonlijkheidstype eigenlijk heeft in stresssituaties. En misschien verschilt het ook wel in de manier van stress. Want ik moet nu bijvoorbeeld denken aan, jij gaat niet raaskallen als het een enorme acute stresssituatie is. Bijvoorbeeld, ik moest pas mijn boot weer terugsturen naar mijn haven, want hij heeft even op de werf gelegen.
Eventjes voor de luisteraar, je bedoelt letterlijk je boot terugvaren. Hè? Die zeggen van, ja, precies.
Nee, ja, geen spiriewieren uitspraak. Nee, ik heb gewoon een boot, die moest terug naar de haven. En er staat altijd wind in Amsterdam, het is dicht bij de zee. Dus hij moet terug in zo'n superklein vakje aan zo'n steiger. Ja, dat is toch even spannend en alles moet op scherp staan, want het moet in die ene minuut allemaal gebeuren. Mm-hmm. En je weet niet zeker, ik wist niet zeker of ik het zou kunnen, want ik had het nog nooit eerder gedaan, dat soort dingen. In zo'n situatie is het een heel ander soort stress. Ik geloof niet dat jij dan zou gaan raaskallen. Ik heb dan ook een ander persoonlijkheidstype op dat moment dan als ik langdurige stress heb door, weet ik veel, werk wat ik niet leuk vind, school of iets met een vriendschap wat niet goed gaat. Snap je wat ik bedoel?
Ja, en ik vind het echt een onwijs gave opmerking, want ik denk dat dat voor de luisteraar ook heel begrijpelijk is wat je nu vertelt. van, ik heb het ook zeker niet over die acute stress. Hè? Want dat is, nee. Ik heb het juist over de sluipende stress. Want die sluipende stress, die kost heel veel energie. Waar denk je dat heel veel stressgerelateerde klachten vandaan komen? Hè? Denk aan hoofdpijn, migraine, buikpijn, rugklachten, fibromyalgie, een heleboel... heleboel klachten waar we met de huisartsen eigenlijk gewoon niet mee verder komen. Ja. Die komen door die sluipende stress. En daar hebben we het over. En daarom is het zo enorm belangrijk om die sluipende stress te gaan herkennen. Want dan herken je gewoon een energielek. En ja, stel je voor dat je die energie niet meer weg hoeft te lekken. Maar dat je die allemaal voor jezelf kan gaan bewaren. Dat zou gaaf zijn.
Ja, dan word je volgens mij een veel blijer mens. Liever mens. Leuker mens. Gezonder mens.
Ja, gezonder ook. En ja, heb je het gewoon nog fijner met jezelf? Want daar, ja, daar gaat het natuurlijk ook altijd weer om. Hè? Van, ja. Wat is gelukkig zijn? Gelukkig zijn is gewoon fijn met jezelf zijn. En in die zin heb je ook gelijk. Van, ja, in langzame en sluipende stress gedraag je je anders dan een acute stress. En ja, ga eens kijken hoe is dat voor jou. En daarom vond ik zelf die opdracht van... 5 eigenschappen van jezelf opschrijven. En wanneer zijn die nou het meeste? Want ik wist natuurlijk altijd wel dat ik een gezin runnen best wel... als ik denk aan 10, 15 jaar geleden, toen jullie nog klein waren, dacht ik ook van ja, dat vond ik best wel ingewikkeld. Van hoe zorg ik dat mijn kinderen het goed hebben? Maar ja, ik zie pas recent van mezelf eigenlijk van... Oh ja... Ja, het kost me echt nog energie. Want ik wil echt dat het met jullie goed gaat. Ook onderling goed gaat. En... Er komen zoveel impulsen op me af op het moment dat we met 5, 6, 7 samen zijn. En nou ja, dat je dat steeds meer serieus mag nemen van jezelf.
Wat zijn dan voorbeelden van eigenschappen waar je naar kan zoeken? Want eigenschap is zo'n breed woord. Wat bedoel je dan met eigenschap? Waar moeten we een beetje naar zoeken bij onszelf?
Ja, dus nou bijvoorbeeld, we hebben het eigenlijk al over 2 dingen gehad. Hè? Dus wanneer ben je perfectionistisch bezig? Wanneer ben je echt te loyaal aan je omgeving? Wanneer ben je gedwongen optimistisch? Hè? Dat ken ik bij jouw vader bijvoorbeeld heel sterk. Dat hij, als er iets negatiefs op je pad komt... Hè, zegt hij, is je wel in het veranderd, maar nog steeds kan hij dat doen. Dan wil hij dat niet horen. Zegt hij gelijk van, ja, maar dat is positief. Ja, maar dat is goed. En dat is eigenlijk niet, dus gedwongen optimistisch zijn. Dus niet echt optimistisch voelen, maar altijd het positieve aan willen dragen. Tot irriterend toe van je omgeving. Hè? Dus dat is een hele belangrijke bijvoorbeeld. Of... Wanneer komt echt de beschermer in jou heel sterk naar boven? Dus beschermend zijn. Wanneer blijf je echt in gedachten hangen? Dus wanneer blijf je echt in het denken zitten?
Ja.
Wanneer is de prestatiedruk in jou het hoogste? Ja, dat is, mensen zullen vaak zeggen in mijn werk. Ja, maar wanneer dan in je werk? En heb je het ook thuis? Hoe zit dat dan? Nou, de helper. Dus zo zijn er eigenlijk al een heleboel. Heb je al een beetje genoeg eigenschappen zo, of niet?
Ja, dan krijg ik wel een goed idee erbij, inderdaad. Ik zat er vooral ook aan te denken, omdat ik zag in de aantekeningen over jouw enneagramcursus, dat er 1 type is dat switcht als ze in stress zitten. Dus langdurige, sluipende stress. Dat ze dan switchen naar kunst maken.
Ja.
En wat hoe kan dat nou weer?
Ja, nou ja, ik moet wel aan een familielid van mij denken. Ik zal het niet verder toelichten, want dat is te persoonlijk. Maar die herstellende is van ziek zijn, dus zich eigenlijk regelmatig in stress voelt. En die, doordat hij aan het herstellen is, enorm mooie schilderijen aan het maken is. Dus dat is het bijzonder, hè? Dus die eigenlijk een uitweg aan het zoeken is uit van ja, hoe kom ik uit deze situatie? En dan is gaan tekenen. Maar ik weet het van je zus uit het verleden ook wel. Dat ik zei, goh, ga eens vanmiddag tekenen. En dat ja, vaak is dat ook een manier. Ja, je weet dan zelf eigenlijk wel dat het een manier is om weer in balans te komen.
Ja, dat klopt. Ja, enorm. Dat hadden we net aan het begin van de podcast ook over. Zodra ik eigenlijk muziek hoor bijvoorbeeld, dan valt al het onnodige gedachten vallen van me af. En je hebt echt weer zo'n heel erge focus waar het leven allemaal om draait of zo.
Dus jij herkent hem eigenlijk ook. Dus dan heb je inderdaad, dan weet jij eigenlijk ook dat op het moment dat je die muziek, dat zo binnenkomt, ja, misschien zit je dan wel in stress.
Dat zou kunnen, maar dat wil ik niet per se zo zeggen, want ik denk dat je altijd heel diep van muziek kan genieten.
Ja, dat denk ik ook.
Dus ja, dat is ook weer niet.
Ja,
maar ik denk ook dat we altijd wel last van stress hebben op een bepaald niveau.
Ja. Ja.
Dat denk ik ook.
Ja, maar weet je, de ene keer kun je meer geraakt worden door een liedje dan de andere keer. En wanneer en ja. Waarom zou dat dan zo zijn? Hè? Hoe zit dat dan?
Ja.
Hebben we dan die balancering meer nodig? Of,
bijvoorbeeld aan liefdesverdriet hebben en dan naar muziek luisteren. Dan ervaar je muziek op een heel andere manier dan als je gewoon blij bent en naar dezelfde muziek luistert.
Ja, en ik wilde de vertaling naar eten al maken. Van wanneer verlang je nou heel graag naar een bepaald type voedsel? Nou ja, als misschien de stress heel groot is of groot geweest is, hè, dat je dan... Want volgens mij, jij hebt aan je boot gewerkt vorige week. Ik merkte dat je best onder druk stond. Want die boot moest binnen een paar dagen af. Hè? Was met de bodem van de boot bezig. Maar heb je ook anders gegeten in die dagen?
Ja, inderdaad anders gegeten en ook anders gedragen. Want ik at sowieso een stuk minder. Mm-hmm. En ook gewoon heel ongezond dan eigenlijk. Gewoon al mijn guilty pleasures kwamen lekker voorbij. Want ik dacht, ja, dat verdien ik. Gewoon een heel erg kort lontje. En totaal geen zin om steeds alles te communiceren. Want ik deed natuurlijk alles met mijn partner samen. En ik had echt geen zin om de hele tijd samen overal over te praten. En ik wilde vooral gewoon alleen zijn.
Ja.
Dus alleen zijn is er ook wel eentje.
Ik vind het wel heel mooi om jou het woord guilty pleasure, maar het is geen makkelijk woord, te horen zeggen. Want dat is natuurlijk waar het ook over gaat in deze podcast. Hè, over het heeft relatie met mijn boek, Gezonde voeding bestaat niet. Dus jij had die voeding ook echt nodig. Hè? Dus je zat gewoon in een situatie waarin je een boot snel af moest. Waarin je inderdaad druk op jezelf gezet hebt. En ja, dan is niet voor niks dat je enorm verlangt naar bepaalde voeding. En misschien was dat juist wel heel gezond om die voeding te nemen op dat moment. Omdat je, gewoon jezelf uit balans aan het manoeuvreren was. Hè?
Ja, ik denk dat het heel gezond was. Want ik keek er dan ook echt naar uit naar dat momentje. En dat maakte me ook echt ontspannen en gelukkig op zo'n moment.
Ja.
Helemaal.
Ja. Ja, ik ken als het zo'n korte periode is. Hoe gezond of ongezond is dat? Dus wij hebben een hele andere visie op voeding dan dat doorgaans gebruikt wordt. Dus het is wel mooi om het toch elke keer in de podcast even te herhalen. Kijk, natuurlijk is het belangrijk om de stress eruit te halen. En misschien dat je een volgende keer met die boot het dus weer op een andere manier kunt aanpakken. Zodat die voedingsbehoefte verandert. Maar op dit moment zit je in die situatie waarin je nu zit. En werkte het wel balancerend.
Ja, inderdaad. Ja, dus je kan aan je eetgedrag zien wanneer er eigenlijk sluipende stress bij je zit. Maar dus ook aan bepaalde gedragskenmerken van jezelf die sterker worden. Zoals bij jou raaskallen. Of bij mij inderdaad gewoon helemaal niet meer communiceren met andere mensen en alleen willen zijn.
Mm-hmm.
Grappig zeg. Bij papa dus enorm optimistisch tot het irritante aan toe.
Ja. En dus dan heb je inderdaad al heb je voeding, dan heb je je gedrag. En je hebt ook nog over muziek waar we het net over hadden. Wanneer komt het meer en minder binnen? Hoe zit dat dan? Waar sta jij dan? Dus dan heb je eigenlijk al drie verschillende manieren om te kijken van heb ik stress en hoe sta ik er eigenlijk voor? En nu zit je daar in Spanje. En dan laten we even overgaan weer naar het idee dat je daar in Spanje zit. Want vertel het wel leuk om iets met voeding ook te doen of met recepten of zo. Mm-hmm. Heb je nog iets leuks gegeten in de dagen dat je daar bent?
Oh, enorm. Ja, we zijn natuurlijk pas gisteravond heel laat hier aangekomen in Spanje. Gisteravond hebben we allerlei verschillende tapa gegeten. Dus van die kleine bruine terracotta schoteltjes vormen met lekkere warme kleine gerechten. zoals een soort van stoof van spinazie met kikkererwten en heel veel knoflook. Maar ook heel erg niet vegan cuttlefish met aardappel.
Ah.
Ook in een soort van saus, stoofachtig. Wat nog meer. Ach, zoveel lekkere dingen.
Maar dat klinkt ook nu net. Ik vind spinazie met kikkererwten. Het zijn al spinazie, kikkererwten en knoflook al heel leuk. Want ik vind het altijd wel leuk om ook wat over groenten te vertellen. Hè, als we zo hier de podcast maken. Want ja, vlees en vis, daar weten we vaak zelf wel hoe we dat klaar kunnen maken. Maar dit is toch een combinatie die ik toch niet vaak gehoord heb.
Nee, hè? Ik had het ook nog nooit eerder gezien. En ik had het ook vooral niet. We eten nu heel slecht, bijna niet vegan op dit moment. Want in Spanje is dat gewoon erg lastig. Als je niet zelf kan koken, en je gaat iets kleins halen, dan zit er gewoon altijd ei of kaas of vlees of vis. Dus dit was echt een grote verrassing.
Leuk, echt leuk. Ja, weet je, even voor de luisteraar. Jij wil inderdaad vegan eten, maar dat is helemaal niet dat we zeggen van er moet vegan gegeten worden. Want daar heb ik al eerder een keer een reactie over gehad. Absoluut niet. Ieder heeft zijn eigen voedingspatroon en... Ja, doe vooral waar je zelf zin in hebt en waar je je goed bij voelt. Wel altijd heel interessant om te kijken. Ja, kun je met voeding, kun je door een kleine voedingsverandering jezelf nog beter voelen? Of nog gezonder voelen? En ik vind dit wel een hele leuke combi om mensen aan te raden. Want ja, kikkererwten eten we toch met z'n allen misschien niet altijd zo vaak. Maar deze combinatie al helemaal niet. Dus dat is een oproep aan de luisteraar. Ga die combinatie eens voor jezelf maken en... laat ons weten of het je bevalt. Nou, dat vind ik in ieder geval leuk om het verhaal weer mee te eindigen. En als je dan in het herfst weer, waar we in zitten hier in Nederland, zo'n gerechtje klaar maakt, dan krijg je toch weer een beetje zon binnen.
Ja.
Dus dat is leuk.
En wat ga jij vanavond koken? Weet je dat al?
Ik heb nog geen flauw benul, maar ik weet wel wat ik aan het maken ben. Ik ben ook vegan, omdat ik toch ook leuk vind om te experimenteren met recepten. Helemaal omdat jij ook vegan aan het eten bent. Ik ben een vegan appeltaart en glutenvrij, omdat je vader geen gluten kan eten. Dus dat is nogal wat vegan glutenvrije appeltaart aan het maken. En, wow. Hier in de buurt verkopen ze allemaal appels die gewoon uit de tuin gehaald worden. Dus allemaal biologische verschillende soorten appels en peren. En ik vind het wel leuk om steeds weer nieuwe gerechten daarmee te verzinnen. En ik heb nu havermout fijn gemalen tot havermeel. En gemengd met kokosmeel. En daar het deeg van gemaakt met kokosolie. Dus dan heb je al een combi. En daar dan dus die appels in met wat jam en rozijnen en zo. Dus die ga ik dadelijk lekker aflopen maken en... ik verheug me er al op dat mijn keuken straks gaat ruiken naar appeltjes en kaneel.
En speculaas.
Of en speculaas, of course.
Ja. Geweldig.
Ja.
Alright, stuur me maar een foto. Of vries een stukje voor me in.
Ja, dat is goed. Want ik vind, ja, als je het hebt over geluksmomenten in de herfst, dan zijn dit soort geuren toch wel enorm belangrijk. Ik heb het vorige keer ook over gehad. Dus ja, het is een kleine herhaling. Maar ja, appels, jongens, die zijn er nu in overvloed. Dus ik zou zeggen, gebruik hem, maak er gebruik van. Ik doe het op allerlei verschillende manieren. Ben ik steeds met lekkere toetjes bezig met appel.
Leuk. Nou, man.
Nou, was fijn je te spreken, Nieke. Echt super.
Ja, geniet van de lekkere geur in je keuken.
Ja, en jij geniet van alle lekkere kleine hapjes die je daar kunt krijgen. En van de luxe omgeving waar je nu zit.
Ja.
Ja, en ik zie graag foto's tegemoet.
Prima.
Oké, dag schat. Dag. Doei. Kus. Hai.